Welkom. Fijn dat ik in uw midden mag zijn vanmorgen, in deze swingende gemeente. Want zo eindigt het wel met de zangdienst. Heerlijk. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een filmtip. Dat was niet mijn planning, maar dat kwam zo bij mij op toen wij met de zangdienst bezig waren. Dus op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe film. En die gaat over de Nederlandse Delta. Ik weet niet of u er al van gehoord heeft. En ik heb daar een stukje van gezien. Dat gaat gewoon op een willekeurige dag. De zon gaat op. En dan zie je een veld met paardenbloemen. Groen. Een beetje donker. En dan gaan ze hier al die paardenbloemen, die richten zich allemaal dezelfde kant op. Namelijk waar die zon vandaan komt. En ze gaan allemaal open. En het is zo'n prachtig gezicht als je dat ziet. Ja. En dat is een heel klein stukje van zo'n film. Een paar minuten. En dan zie je, en aan de ene kant natuurlijk hoe prachtig de schepping is. Maar ook dat beeld van die opkomende zon. Als Gods licht in jouw leven komt. Wat er dan met mensen gebeurt. Hoe prachtig die kunnen openbloeien. Hoe jij als mens mag openbloeien. Als je dat beeld ziet. Nou ja, dan is een film echt de moeite waard om te bekijken. En dat is eigenlijk ook waarom we bij elkaar mogen komen. En wat we mogen doen als gemeente. Dezelfde kant op gericht raken. En daarin die zon ontvangen. En daarin als mens openbloeien en tevoorschijn komen. Wilt u met mij lezen? De eerste brief aan Timotheus van Paulus. En dan vanaf vers 18. 1 Timotheus 1 vers 18. Timotheus, mijn kind. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die jou tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich Hymenius en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hen te leren dat ze God niet moeten lasteren. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat ze rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Tot zover. Ja. Ik noem maar meteen de kern van het woord van vanmorgen. Bid. Bidden. Ken je misschien nog het oude liedje? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is een oud liedje. Maar nog wel een heel toepasselijk liedje. En dat is het voordeel van die eenvoudige liedjes. Ze blijven zo makkelijk hangen. En ja, dat kan ook die waarheid blijven hangen. Zonder te lezen, zonder te bidden, sterf je geestelijk af. Het is hetzelfde geestelijk als je niet bidt en niet het woord leest, als dat je dag zou beginnen zonder te eten. Of een dag lang niet eet, nou dat lukt nog wel. En een paar dagen lang niet eten en drinken, het wordt altijd maar een stukje minder, denk ik zo. En zo is het geestelijk ook. Als je jezelf niet voedt, als je niet nadert voor Gods troon, dan sterf je geestelijk af. Dan gaat het leven wat tevoorschijn mag komen, verdwijnt. En dit is een oproep van Paulus vanmorgen aan Timotheus. En eigenlijk is het weer een hele bijzondere brief die Paulus aan Timotheus schrijft. Heel persoonlijk gericht aan Timotheus. Zo begint hij ook de brief aan mijn zoon Timotheus. En ook hier in dit gedeelte weer richt hij zich tot Timotheus, mijn kind. Heel persoonlijk gerichte brief. En het is eigenlijk ook wel een beetje bewonderlijk dat wij deze brief zomaar mee mogen lezen. Hij is niet aan ons gericht, hij is aan Timotheus gericht. Maar dan zou ik eigenlijk willen zeggen van, Paulus heeft er speciaal geschreven voor Timotheus. Geeft Timotheus aanwijzingen voor zijn leven. Heel betrokken als hij als vaderfiguur naar Timotheus was op het leven van Timotheus. Maar lees het nou eens een keer voor jezelf zo, alsof het voor jou geschreven is. Niet zomaar een brief van een aantal aanwijzingen. Nee, geschreven voor jou. Woorden aan jou gericht. Zo dichtbij mag dat komen. En dan gaat het hier over de opdracht van Timotheus. Een opdracht die hij ontvangen heeft en die bevestigd zijn door woorden van profetie. Profetische woorden die over hem zijn uitgesproken. En op basis daarvan mag Timotheus zich sterk weten in de opdracht die hij heeft. De opdracht. Welke opdracht heb ik? Ben ik bewust van een opdracht? Of leef ik maar gewoon? Zijn er over mij profetische woorden uitgesproken? Welke woorden zijn er in mijn leven die ik ken, herken, die bevestigen dat ik een opdracht heb van Gods wegen? Die dat ook bevestigen op het moment dat er ontkenning is. Waar ik op kan terugvallen. Dat is wat Paulus hier tegen Timotheus zegt. Laat je daardoor versterken door die profetische woorden die ooit over jou gesproken zijn. Welke momenten heb jij en ik in herinnering waar je hebt meegemaakt van dat God tot jou heeft gesproken door mensen heen, door een woord heen, waar je, Heer, u heeft mij een opdracht gegeven om te leven in uw dienst, om als mens op te groeien en mijn taak in de gemeente in te nemen, misschien wel heel specifiek. Misschien meer in de algemene zin. Dat maakt niet zozeer uit wat die opdracht is. Maar ik ben ervan overtuigd dat voor ieder van u, dat voor jou er een opdracht is gegeven van Gods wegen. En dat je voor jezelf mag weten, ik heb die opdracht ontvangen. En hoe scherper jij die opdracht voor jezelf hebt, hoe meer gefocust, hoe meer gericht je bent in je leven waar je mee bezig bent. Want dan ben je je leven aan het inrichten om die opdracht te vervullen. Dan leef je niet zomaar van dag tot dag. En morgen is er weer een nieuwe dag en weer nieuwe problemen, we komen de dag door. Nee, je bent bezig die opdracht te vervullen. De opdracht van Gods wegen gegeven aan jou. En dat kan soms heel eenvoudig zijn. Woorden die tot jou zijn gekomen, over jou zijn uitgesproken toen je je liet dopen. Weet je dat nog? Of is dat iets van, dat is alweer een paar jaar geleden. Of heel veel jaar geleden, dat heb ik al lang en breed weer vergeten. Nee, die profetische woorden over Timotheus, die waren ook al van jaren geleden. Maar die waren een basis waar hij vandaag, op die dag, op bouwde. En jij kan ook de woorden die langer geleden over jou zijn uitgesproken, vandaag als basis gebruiken tegen alle ontkenning die je misschien ervaart in, om door te gaan. En de opdracht invulling te geven. Wees je daar dan ook van bewust. Dat jij een opdracht hebt. En als dat onduidelijk is voor jezelf. Open dan je ogen. Open dan je hart. Spreek er misschien met iemand over. Van, ik kom wel in een gemeente. En ik hoor mooie woorden. Maar een opdracht voor mij. Specifiek voor mij. Is die er dan? Laat dan de dingen die je hoort in de gemeente dan ook niet algemeenheden zijn. Wij mogen een zoon van God worden. Heerlijk, maar jij mag je ontwikkelen en groeien tot een zoon van God. Wat is de opdracht aan mij van Gods wegen? Wat wil Jezus in mijn leven bewerken? En waar wil Hij mij geschikt voor maken? Dat is belangrijk. En hoe meer jij dat scherp hebt voor je eigen leven, hoe meer kracht je daaruit kan putten op het moment dat het nodig is sterker te zijn en elke dag aan die opdracht te werken. En hoe dan? Hoe werk je daar dan aan die opdracht, om dat in te vullen? Die opdracht die met profetische woorden, met woorden van God over jouw leven is uitgesproken. Door je toe te rusten met geloof en een zuiver geweten. Het invullen van die opdracht zit niet in kracht, zit niet in mooie woorden, maar in de basis. Jouw geloof en een zuiver geweten, wat jou voedt om te leven. Timotheus, geef invulling aan die opdracht, zegt Paulus. En doe dat met geloof en vanuit een zuiver geweten. Zuiver geweten, dus betekent kennis van wat goed is, wat aan de orde is. En het mooie daarvan is, dat het hoort bij elk mens. Dat hoort bij jou. Het is normaal dat het geweten functioneert. Het is normaal dat er een zuiver geweten is, waarvanuit je dingen kunt beoordelen. En toch zien we zo vaak dat het niet normaal functioneert. Dat mensen maar er lak aan hebben. En zelfs in gemeentes kan het voorkomen, zoals ook Paulus als voorbeelden noemt, dat mensen hun geweten verloochenen. In de Bijbel in gewone taal staat: zorg dat je blijft geloven en dat je van binnen eerlijk bent tegenover God. Dat je van binnen eerlijk bent tegenover God. Ik vond het eigenlijk wel een mooie invulling van hoe het geweten kan werken. Eerlijk. Als je met dingen bezig bent waarvan je zegt van, misschien is het niet helemaal goed. Eerlijk, kijk eens in die spiegel. Durf je dat? Of voel je wel aan dat je misschien niet 100% goed bezig bent en duw je dat weg? Dan verwaarloos je je geweten. Ja, er zijn sommige christenen die vinden dat niet zo belangrijk. Dat is ook de vertaling in de Bijbel in gewone taal. Die vinden het niet zo belangrijk om dat geweten zuiver te houden. Die vinden het niet zo belangrijk om daarna te leven. Die vinden het eigenlijk belangrijker om iets in de gemeente te zijn. Om iets voor te stellen. En of het dan helemaal zuiver is en naar Gods wil, als we zelf maar belangrijk zijn. En zelf gehoord worden en gezien worden. Dan hebben ze andere doelen. Dan hebben ze voor zichzelf een andere opdracht geformuleerd waar ze aan werken. En niet meer zuiver dan hetgene waar God hen op wil richten. Je bent te veel bezig dan met andere zaken. En het geweten waarvan ze stil aanvoelt van, nou, ben ik nu eigenlijk wel met de goede dingen bezig? Je verwaarloos dat gewoon, want dat komt niet zo goed uit. En dat klinkt misschien raar, je geweten verwaarlozen, maar dat kan. Je kunt het negeren. Net niet helemaal eerlijk bezig zijn. En dat gaat stapje voor stapje. Langzaam maar zeker. Dat gaat niet in één keer van, ik doe het niet helemaal anders, ik laat maar zitten wat God wil. Nee, dat is een glijdende schaal. Waarbij je jezelf steeds meer dingen toelaat en steeds verder van je opdracht vandaan gaat. Het is goed om zo nu dan in de spiegel te kijken. Om eerlijk naar jezelf te luisteren wat in je hart is. En eerlijk naar jezelf te zijn, sta ik helemaal goed tegenover God. En vul ik mijn opdracht, zoals God mij die gegeven heeft, nog 100% zuiver in. En dat is niet beschuldigend. Nee, juist. Ja, het kan je helpen om daarmee naar God toe te gaan. Want God oordeelt daar niet over. Die wil je juist weer op het rechte pad brengen. Die wil je weer verder brengen. Die wil je verder laten openbloeien. Want wat gebeurt er natuurlijk? Als je zo zuiver leeft, in geloof en met een goed geweten, eerlijk, dan bloei je op. Praat ik goed wat ik zeg of doe? En doe ik dan maar mee wat mij het beste uitkomt? Of doe ik het goede? En laat ik dat bepalen wat ik zeg en doe. Het loslaten van je geweten is altijd een werk van Satan. En lees hier in de tekst dat Paulus zegt van, ik heb mensen overgeleverd aan Satan. Ja, hij bedoelt dat niet zo letterlijk, van dat hij bewust mensen onder die macht van Satan heeft gebracht. Maar dat zij zover zijn gekomen, is al een werk van de vijand. Zij zijn door hem ertoe gebracht om hun geweten te verloochenen en andere paden te bewandelen. Om het niet meer zo nauw te nemen. Ach, het kan wel een beetje anders. En als je dat doet, dan krijgt Satan alsmaar meer macht over jouw leven. En dan wordt het niet zo eenvoudig meer om zuiver en naar geloof te leven. Als je blijvend je geweten niet laat werken, niet eerlijk bent naar jezelf, krijgt macht, Satan steeds meer macht over jou. En dan mag je bidden tot God, dat hij jou zuiver houdt en dat je het ook zuiver blijft zien. Dat je eerlijk bent naar jezelf en je hart daarin openen naar God van, Heer, hoe speelt dat bij mij? Inderdaad, heb je momenten van stilte voor nodig. Als je maar druk doorgaat, dan zul je nooit dat geweten horen bij jezelf. Of dan is het heel erg makkelijk om dat te verwaarlozen en een beetje aan de kant te schuiven. Maar als je een keer stil de tijd neemt en gaat luisteren en je opent voor wat God wil zeggen, dan gaat het geweten spreken. Dan kun je eerlijk zijn aan jezelf. Kun je dingen ontdekken die erbij in je eigen leven spelen. En als je die kan opruimen, dan heeft Satan geen voet. En dan kan de zon in jouw leven opgaan. Heerlijk toch? Dat is toch waar jij denk ik ook naar uitziet. Daar mag je voor bidden als gelovige. In gebed tot God gaan. En daarin het aan hem vragen. Dus je kan wel jezelf onderzoeken. Vanuit eigen wijsheid. Maar het is veel beter als God daar in jouw dingen openbaart. Als Jezus in jouw dingen, in je hart dingen aanwijst. En zo mag je dan je hart openen voor wat God tot jou wil spreken. Want hij wil tot jou spreken. Prachtig. En dan gaat dat geweten zuiver werken. En dan kun je ontdekken wat er nog zit. Gedachten, gevoelens, zaken die je geweten willen verduisteren. Die het zicht op de werkelijkheid in jouw leven, zoals het is, willen verhullen. En die je laten dwalen. Je kunt dat verwaarlozen. Dat bezig zijn. Je kunt zo druk in de weer zijn, dat je er niet aan toe komt. Je kunt zo overtuigd zijn van jezelf dat je goed bezig bent, dat je denkt, ach, ik heb dat niet nodig. Je kunt ook zeggen van, nee Heer, ik wil leven in geloof, en met een zuiver geweten. En dan wil ik dat advies van Paulus aan Timotheus niet voor mijn eigen leven verwaarlozen, maar er wat mee doen. En er tijd voor nemen. Ja, misschien een stukje reflectie op jezelf. Waar ben ik mee bezig? Hoe ben ik bezig? Mezelf op die manier toerusten met een zuiver geloof en een zuiver geweten. Toerusten, daarmee bezig zijn, daaraan werken. Inderdaad. Die hele basale dingen. Laat het doorwerken in mijn leven. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Ja. Want dat bidden belangrijk is. Dat blijkt hier wel uit. Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben vanmorgen. Essentieel. Allereerst, zegt Paulus, vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. En dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Mooi hè? Er zijn zoveel manieren waarop je mag bidden. Je mag smeken. Je mag voorbeden doen. Je mag je dank naar God uiten. Misschien is nog maar een aantal voorbeelden. Misschien is nog wel veel meer mogelijk. Naderen voor Gods troon. Staan voor Gods troon. En dan bidden voor alle mensen. Alle mensen zeg. Dat is nog wat. Ja. Ik sta bij mezelf te denken. Voor hoeveel mensen bid ik eigenlijk? Nou ja, begin met jezelf en dan voor je gezin en misschien voor een gemeentelid dat het moeilijk heeft. En alle mensen, het begint helemaal aan de andere kant. Het begint niet bij jezelf, het begint bij die ander. En al die anderen. We gaan nog veel verder dan alleen maar je medegemeenteleden. Bid voor alle mensen, staat hier. Dan komen ze straks nog terug ook. Wat een opdracht. Ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor, er zijn er veel te veel. Ja, misschien moet je wat meer tijd nemen ervoor. En als je dan toch bezig bent met die stilte te zoeken en die reflectie. En aan jezelf aan het kijken, dan mag je ook eens naar je eigen bidden kijken. Hoe bid ik? Begint de nieuwe dag. Dit komt er op me af. En dat. En oh, Heer, help mij. Ja, er is er nog maar één waar je dan voor gebeden hebt. Dat mag ook. Je mag voor jezelf bidden. Je mag smeekbeden voor jezelf doen. Dat staat niet bij, je hoort ook bij al die mensen. Ja, dat mag. Maar als het daarbij blijft, dan is het wel een beetje armetierig, toch? Is je bidden misschien soms een beetje armetierig? Ruimte in je bidden. Dat je oog hebt voor wat er nodig is in gebed. Voor alle mensen. En je hoeft dat ook niet in je eten te doen. Want Timotheus zegt het niet van, jij moet voor alle mensen bidden. Er staat dat er voor alle mensen gebeden wordt. Je mag het met elkaar doen. Dat is het mooie, hè? Aan die gebedsopdracht hier. We bidden met elkaar voor iedereen. En dat ze samen geestelijk actief zijn. Samen actief zijn in de hemelse gewesten. Daar onze plaats en positie innemen als gemeente. En samen smeken, danken, voorbeden doen. Dan ontstaat er een dynamiek en een kracht in ons als gemeente. Dat waarin de opdracht die God ons gegeven heeft, ook zijn uitwerking gaat krijgen. Waarin jij als mens ook je opdracht kunt gaan invullen. Waarom moet ik voor alle mensen bidden? Omdat het hart van Jezus ook uitgaat naar alle mensen. En Hij is ons opdrachtgever. Jezus heeft zichzelf als losgeld gegeven voor allen. Staat ook in het gedeelte van vandaag. Voor iedereen. Zijn hart gaat uit naar iedereen. Zijn ontferming geldt voor alle mensen. Hij ontfermt zich over jou, over mij, maar ook over al die andere mensen die zo voorbij lopen, die aan het geloof voorbij lopen. Maar zijn hart gaat naar hen uit. En hoe is het dan met mijn hart? Is mijn hart dan hetzelfde als dat van Jezus? Of heb ik een wat beperkte scope, een wat beperkte bedrijf? Ja, Jezus die is zo. Nou ja. Maar wat is jouw opdracht dan? Misschien is jouw opdracht dan wel groter als dat je zelf denkt. Is onze opdracht dan wel ruimer als dat we zelf zien? Maar wie beperkt ons dan in die opdracht? Waar komt die beperking dan vandaan? Om niet aan alle mensen te denken. Nou. Als Jezus toch aan alle mensen denkt. En dat wordt bij jou beperkt. Dan mag je bij jezelf zien dat dat ook een werk van de vijand is. Die jou in je mogelijkheden, in jouw opdracht, in wat jij zou kunnen of willen doen, wil beperken. En dan hou je het klein voor jezelf en dan blijft het klein in jou. En dan komen de mogelijkheden die in God zijn, de kracht van de zon, komt in jou niet ten volle openbaar. Want die zon die heeft zo'n enorme mogelijkheid. Het is maar één zo'n veldje van paardenbloemen wat je dan ziet. Maar dat gaat door het hele land, overal, al die bloemen die gaan bloeien. Nou, daar kan die camera echt niet allemaal bijhouden. Maar die werkelijkheid is nog veel groter dan wat je in beeld kan brengen dan. En ik geloof dat Jezus dat gaat doen in mensen. Dat er zoveel tevoorschijn gaat komen door zijn kracht. Maar gaan wij daarin mee in die opdracht die Jezus heeft voor zichzelf? Hij heeft het echt voor alle mensen gedaan. En niet alleen maar voor een beperkt aantal. Maar wat daarbij nodig is een gemeente die bidt, die weet wat bidden is. Dat zijn mensen die weten wat de kracht van gebed voor mogelijkheden houdt. Wat de mogelijkheden daarin zit. En die onmogelijkheden die ontdek je elke dag. Je ontmoet iemand, noem zomaar een voorbeeld. Op je werk, of thuis, of op school, die vervelend doet. Overkom mij wel eens een keer iemand. Misschien dat je zo iemand tegenkomt. Nou, voor de eerste volgende keer dat je zo iemand tegenkomt, denk je niet wat Ga wel rollen bij de koffieautomaat over dat vervelende figuur daar. Nee, bid voor hem. Of haar. Gewoon heel eenvoudig. Gewoon voor zo iemand bidden. Misschien kom je wel iemand in de gemeente tegen die vervelend is. Oeh. Ja. Of vervelend doet. Of een opmerking maakt van je denkt. Ah. Auw. Bid voor hem of haar. Zegen iemand. Breng iemand bij God. Dat kun je altijd doen. Er is niets dat dat tegenhoudt. Aan jou om dat te doen. Het is zo makkelijk. Maar doe je het ook. Ja, zo simpel. Iemand die je helpt. Laten we ook eens een keer een positief voorbeeld noemen. Zegen hem of haar. En bid voor iemand. Hoor je iets over iemand anders. Waarvan je denkt, oei oei. Heb jij ook al gehoord dat? Kun je zeggen natuurlijk, hè. Maar je kan ook voor diegene bidden. Als je ellende, problemen ziet. Hoe is dat allemaal mogelijk? Wat speelt er wel niet af in de gemeente? Ja, dat is een reactie. Maar je kan ook bidden. Of bij jezelf, gewoon dichterbij. De onmacht die je soms bij jezelf ervaart om werkelijk te doen wat je zou willen doen. Bidden. Heer, ontferm u over ons. Geef uw kracht aan ons. Heer, we hebben het zo nodig dat u door ons heen werkt. We hebben u zo nodig om onze opdracht te kunnen invullen. Om te kunnen leven in geloof. Om ons geweten zuiver te houden. We zijn van u afhankelijk. Ja, Heer. Ik weet het. En ik ben me er bewust van. En daarom bid ik tot u dat ik het niet in eigen kracht doe. Maar dat ik in uw kracht mag staan. En dan mag je bewust zijn van je positie. Dat je zaken gaat bekijken zoals hij bekijkt. En dat je zo gaat bidden. Vanuit zijn perspectief. Ja, en je staat niet altijd in die kracht. Dat je precies weet van, oh Heer, u wilt dit of dat. Dan voel je je zwak en machteloos. Maar ook dan mag je bidden en smeken. Voel je je machteloos? Voel je je hulpeloos? Bid. Oh Heer, ik zie het niet zitten. Help mij. Kom mij te hulp. Dat mag. Zit het even tegen of heel erg tegen? Bid, smeek. En de Heer is aanwezig. Het is nou van een grote eenvoud en van een grote kracht. Dat hoe ik ook ben, wat ik ook heb gedaan, hoe ik er ook voor sta. Ongeacht de situatie. Ik kan en ik mag bidden. Altijd. Er is niets zo simpel en mogelijk en makkelijk als bidden. Iedereen kan het. Een kind kan het. Ja, jij kan het. En waarom doe je het dan zo vaak niet op het moment dat het nodig is? En ploeter jezelf maar door. Bid. Want bid betekent dat je naar God gaat. En Jezus heeft de weg naar God geopend. En die toegang tot God is er altijd, elk moment van de dag. En dan mag je bidden in Jezus' naam. En dan wordt er kracht aan verleend. Door zijn geest. Bidden betekent actief zijn in de geestelijke wereld. Je positie innemen. Niet als een geestelijke krachtpatser, maar een mens die zijn afhankelijkheid naar God weet. Die weet dat het het werk van Jezus Christus in hem is. En dan werk je je opdracht uit. Dan neem jij je plaats in. En dan kan Jezus je ook gaan leiden. Want ik ben ervan overtuigd als jij gaat bidden, dat Jezus gaat spreken. Dat is de andere kant. Het is niet alleen jouw woord naar hem toe. Maar het is ook jouw hart openen voor wat hij naar jou toe wil spreken. En dan gaat er iets in jouw leven veranderen. Dan gaat er inderdaad iets openbloeien. En dan komt er iets van jou tevoorschijn. Dat is zo mooi. Een mens zoals God het heeft bedoeld. Pure mens. Het oorspronkelijke. En hetgene wat in de eindtijd tevoorschijn mag komen. Vanuit mensen. Bid dan. Voor alle mensen. Voor alle koningen en gezagsdragers, opdat u rustig en ongestoord kunt leven in alle vroomheid en waardigheid. Ja, wij leven nog als gemeente in een wereld waar van allerlei krachten en machten functioneren. Waar er regeringen zijn, een koning is, koningshuis. En je kan over de regering denken wat je wil. Misschien is het niet de kleur die jij wenst, misschien, maar je mag het voorbidden. Want we zijn er wel voor een deel van afhankelijk om als gemeente groot te kunnen functioneren. Om als gemeente ons werk te kunnen doen. En ook hier geldt dat gebed een machtige wapen is om dingen te realiseren. Wij schrijven als gemeente geen petities, wij organiseren geen demonstraties of we dienen ook geen wetsvoorstellen in om de dingen anders te moeten doen. Wat wij doen is gewoon simpel. Wij bidden voor ons land. Wij bidden voor onze regering. Wij bidden voor situaties waar we mee geconfronteerd worden. En zo zijn wij actief. Nemen we onze plaats in. Nemen we onze plaats in om zicht te krijgen of het nodig is. En houden onze ogen open voor wat aan de orde is. Jezus zelf is daarin ook een groot voorbeeld. Ik noem maar één voorbeeld daarvan. Lucas 6. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. En de hele nacht bleef hij tot God bidden. En toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit, die hij apostelen noemde. Dat is toch helder. Jezus staat voor een grote beslissing. En hij gaat niet een lijstje opzommen van wie zal ik eens een keer kiezen hiervoor. Ik heb er 12 nodig. Is de cv van die mensen bekijken of het wat is. Hij gaat tot God, hij bidt. En hij neemt er de tijd voor. Heel de nacht. Ja, dat is niet een geestelijk principe dat het in de nacht. Het is gewoon een letterlijke nacht. Jezus heeft gewoon een nacht gebeden. Gewoon daar de tijd voor genomen. Neem je die tijd ervoor, als je voor een belangrijke beslissing staat, als je een belangrijke strijd te strijden hebt, als er een situatie is in de gemeente waarvan je weet dat die heel moeilijk is, neem je er dan werkelijk de tijd voor om naar God te gaan, tot God te bidden en met wijsheid terug te komen om de juiste keuze te kunnen maken. Want het was een hele belangrijke beslissing die hij nam, om die 12 uit te kiezen en met hen verder te gaan. En hij doet dat omdat hij weet dat hij alleen van God de wijsheid kan ontvangen om de juiste dingen te doen. Ja, en hij werd met elkaar eigenlijk ook over Salomo vanmorgen. Net als de kinderen. Bidden betekent wijsheid mogen ontvangen van God. Weten wat er aan de orde is en de juiste dingen kunnen doen. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God als wij bidden. Van God onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Lezen we dan. Ja, dan gaat het weer over alle mensen. God heeft alle mensen op het oog. En daarin zit de kracht. Dat we mogen ervaren hoe God de opdracht geeft. En het Gods werk is. En dat het ons eigen werk. God is het die het doet. Hij wil dat we gered worden van zonde en dood. Echt leven leren kennen. De waarheid door Jezus Christus kennen en beleven. God is een redder die redt, die mensen uit nood tevoorschijn haalt. En ze het ware leven laat herkennen. Hij heeft het op oog voor iedereen van ons. Voor jou. Hij wil je dat als mens werkelijk wordt zoals je bedoeld was. Dat je mag opbloeien. Dit zegt alles over hoe God is, over zijn hart. Over hoe God is naar jou toe. Want er is maar één God en maar één middelaar tussen God en mensen. Die mens, Christus Jezus. Nou, als dat niet duidelijk genoeg is. Eén God en één middelaar. Jezus die God leert kennen. De mens Jezus Christus. En er zijn misschien heel veel discussies over. Over het wezen van God. Over het wezen van Jezus. Ik denk dat deze tekst nou niets aan onduidelijkheid overlaat. Eén middelaar, Jezus Christus, die mensen bij God wil brengen. Ja, hij is niet de bemiddelaar die tussen God en mensen in gaat staan. Ja, je mag wel naar God komen, maar dan moet je even bij Jezus langs. Nee, hij is degene die rechtstreeks toegang geeft tot de Vader. Waardoor dat voorhangsel openscheurt en het heilige der heiligen God toegankelijk is. Jij mag gewoon in Jezus naam Altijd naar God de Vader toe gaan. En voor zijn aangezicht leven. Voor zijn troon staan. En dat bewustzijn. Want daar zit kracht in als je dat bewust bent. Dan ervaar je Gods nabijheid in je leven. En dan mag je dat ervaren als de kracht van de zon in jouw leven. Als het voorhang in de tempel scheurt, toen Jezus stierf, was dat maar een beeld. Maar het mag een werkelijkheid voor jou zijn. Elke dag als je bidt, dat je daar in het Heilige der Heiligen mag bidden als een priester die zijn plek inneemt. Mag bidden, je mag danken, je mag lof prijzen zoals we vanmorgen deden, voor zijn aangezicht. En dan mag je bidden tot God, zoals Jezus ons dat leerde. Onze Vader. Abba, Vader. Dat is een nabijheid naar God toe. Naar de eeuwige toe, naar de ene toe. Die is ongelooflijk. Dat is ook iets wat je nog eens een keer mag beseffen. Dat wij God sowieso Vader mogen noemen. Maar eigenlijk Abba, dat is nog dichter. Papa. Het is zo nabij. Die eeuwige God. Die zo nabij is gebracht door Jezus. Wat betekent dat bidden naar hem toe. Ook zoiets intiems krijgt. Zoiets persoonlijks. Dat mag je leren ontdekken. Wat dat betekent in je gebedsleven. En Jezus heeft zich daarvoor gegeven. Als losprijs voor allen. Als getuigenis. Voor de vastgestelde tijd. Ja. Jezus heeft zich gegeven als losprijs voor allen. In hoofdstuk 1, in het eerder gedeelte schrijft Paulus het al eerder. En hij blijft er maar op terugkomen. We kunnen nog zoveel met elkaar uitspreken. Maar Jezus Christus als losprijs, dat is zo'n basis voor alles wat we doen. Het is hetgene waarop wij bouwen. Waar we elke keer weer ons voor bewust van mogen zijn. Als dat fundament verzakt, als die basis niet goed is, dan gaat het hele bouwwerk verzakken. Komen er scheuren in. Dan wordt het niks. We mogen elke keer mogen altijd bewust zijn van de basis die Jezus Christus gelegd heeft door zijn werk. Dat hij zichzelf gegeven heeft als losprijs, als losgeld voor allen. En we mogen hem daarvoor danken. En van, ja, daarvan bewust zijn, dat is enorm belangrijk. En Paulus blijft het maar herhalen. Hij geeft zoveel geestelijke inzichten, Paulus. Maar altijd op basis van dit kernpunt van het evangelie. Dat Jezus Christus het werk heeft gedaan. En nog altijd het werk doet in ons leven. En daarom ook staat hij bij als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Dat is, het staat in de herziene Statenvertaling. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Dat nieuws, staat in de vertaling in de gewone taal, Bijbel in de gewone taal, wordt nu verteld op het moment dat God bepaald heeft. Het is aan de orde. Het is aan de orde, het is vandaag aan de orde. Vandaag is de tijd, als we die vertaling nemen, dat het verteld mag worden dat Jezus Christus het losprijs, het losgeld heeft betaald voor allen. Het mag zichtbaar worden in ons. Het mag verteld worden door ons. En er staat er in de Nederlandse Bijbel een hele mooie vertaling. Die kun je niet wil onthouden. Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als de losprijs voor allen, waarvan het getuigenis is op geëigende tijdstippen. Dat is een mooie. Tijdstippen. Het is niet verbonden aan één vast moment, maar het komt terug. Het blijft van waarde. Op elk moment in de heilsgeschiedenis blijft dat verlossingswerk van Jezus Christus de basis. En komt het in het voortgaande proces tevoorschijn. Het is begonnen door het werk van Jezus Christus op aarde toen. Maar het zet zich door tot de dag van vandaag. Tot het voltooid zal zijn in ons. Het was een tijdstip van Jezus op aarde. Maar er is nu een tijdstip van Jezus in zijn gemeente aan het werk vandaag in jouw en mijn leven. En jij mag je bewust zijn dat het tijdstip niet zomaar een vastgesteld tijdstip is. Maar het is het tijdstip dat jij het losgeld van Jezus werk laat doorwerken in jouw leven. Door je te laten zuiveren door hem. En daarmee wordt het een tijdstip. Dan ontstaat er iets in jouw leven van herstel op basis van het werk van Jezus Christus in jouw leven. Dat is toch mooi, hè? Dat je daar eigenlijk vorm aan kan geven aan het tevoorschijn komen van wat Jezus gedaan heeft. in jouw leven door jezelf ervoor te openen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Heer, u heeft dat werk gedaan. Laat ik mij dan ook op basis van dat werk mij laten zuiveren, mijn geweten zuiveren, in geloof gaan leven, zodat het ook zijn uitwerking kan hebben. Dat het niet geblokkeerd meer gaat worden in mijn leven, maar tevoorschijn mag komen. Daarvoor heeft u uw los geld betaald, dat wij het allemaal gaan opbloeien. En dat het in mijn leven mag beginnen. En daarvoor mag je bidden. Daaraan mag je werken. Daarvoor mogen wij ons geloof blijven behouden en ons geweten verder zuiveren. Hij mag zichtbaar worden in jou en mij. In zijn lichaam, de gemeente. En er mogen er geëigende tijdstippen plaatsvinden waarin de vrucht van het werk van Jezus Christus verder zichtbaar gaat worden. Een losprijs voor allen, met als het doel het behoud van allen en iedereen. En in het proces van verdere verlossing en verdere bevrijding door Jezus Christus, mogen wij onze bijdrage leveren door voorbeden te doen, door te smeken en te bidden, door geestelijk actief te zijn en ons geweten verder te zuiveren. Er zijn er sommigen die hebben daar geen zin in. En Imenius en een Alexander, die hadden hun eigen weg voor ogen. Maar gelukkig zijn er juist velen die er wel zin in hebben, die geïnteresseerd zijn, die zoekend zijn, vragend. En misschien kom je zulke mensen ook wel eens tegen. Dan mag je voor hen bidden. Je hebt zoveel mogelijkheden. En leer die ontdekken om geestelijk actief te zijn in situaties waarvan je eigenlijk denkt van, ja, wat kan ik hierin betekenen? Waarin je misschien soms voelt van, ik ben onmachtig. En dan mag je gaan ontdekken dat dat idee, dat je onmachtig zou zijn, niet het idee is wat God heeft over jouw leven. Hij wil je aangorden met kracht. Niet met krachtpatserij, maar in afhankelijkheid van hem. Dat je de dingen waar hij je voor opdracht geeft, dat je die mag uitwerken in je leven. Dat ze ook hun uitwerking zullen hebben in jouw leven, maar ook in de mensen waar jij mee te maken hebt. Waar jij iets voor mag betekenen, waar jij een opdracht voor hebt. En die dingen kunnen alleen maar gaan werken als je volledig afhankelijk bent van wat God aan jou openbaart om te doen, om te zeggen, om te bidden. Dat je leert bidden zoals Jezus bad. Dat je dat doet in afhankelijkheid van hen. Jezus, de mens, die als middelaar tussen God en mensen fungeert, hij strekt zich vol ontferming uit naar alle mensen. Het is herhaaldelijk hierin teruggekomen in het gedeelte van vandaag. We mogen bidden voor alle mensen en hij is geofferd voor alle mensen. Laten wij dan ook onze scope, ons zicht verbreden. Verder kijken. Meer meekijken met zoals Jezus kijkt. Dat leren. En dan zien wat er tevoorschijn komt. In ons eigen leven, in onze gemeente en in situaties en bij mensen waar we mee te maken hebben. En verbaas je dan maar van wat er dan gaat gebeuren. Dan mag er een dankgebed in je hart opkomen van Heer, het is boven bidden en beseffen wat u in mijn leven en in onze gemeente doet. Wat u doet in situaties waar wij mee te maken hebben. En achteraf denk je dan van Heer, hoe was het mogelijk? Ja. Dat is bij mogelijk bij God. En dat maakt hij mogelijk in jou. En dat maakt hij mogelijk bij andere mensen. Dat is wat God voor ogen heeft. Het goede tevoorschijn brengen in alle mensen. Dat is zijn hart. Dat is zo ruim. En leer maar die ruimte van God in jouw leven ontdekken. En breng dan God, onze redder, alle dank en eer. En dan zou ik zeggen, laat het tijd zijn voor voorbeden, smeekbeden en dankgebeden. Zullen we bidden? Vader, wij danken u dat we deze ochtend zo voor uw troon mogen zijn. We hebben gezongen met een hart vol aanbidding en vol verwachting dat u tot ons spreekt en ons verder wil brengen. En dat is ook uw verlangen, om ons als mens tot bloei te brengen. Door de zon die over ons opgaat en in ons leven tevoorschijn brengt. En we willen bidden dat u uw werken in ons en in deze gemeente ook wilt voortzetten. En dat we mogen zien wat de opdracht aan ieder van ons is. Dat we die mogen invullen. En ik zegen daar mijn broeders en zusters. En we danken u voor het werk wat u doet. Voor het leven dat u geeft. We danken u dat we voor uw troon mogen staan. En u mogen eren en aanbidden. Wat een vreugde om voor u te mogen leven. Om te mogen bidden. Om dat gebedsleven ook het verder te mogen ontwikkelen. En te mogen zien wat er aan kracht van u in verleend gaat worden. Wat het mag uitwerken in ieder van ons. Ik wil u daarvoor danken, loven en prijzen. U zij alle glorie. In Jezus' naam. Amen.